Het domein van Quark. Justin keek links en rechts, geen mens te zien. Hij boog zich om onder de slagboom door te gaan, maar voor hij een stap kon zetten, hoorde hij Uf waarschuwend in zijn oor fluisteren. Ho, stop, oppasser in zicht. Hij kwam overeind en keek nog eens om zich heen. Aan de linkerkant van de weg, op een paar passen van de slagboom, stond nu een persoon die op het eerste gezicht tamelijk gewoon leek. Naam, soort en leeftijd, zei de persoon. Het klonk ijzig. Goedemorgen, begon Justin vriendelijk. Geen nodeloos gepraat, AUB, zei de persoon, naam, soort, leeftijd. Hij was waarschijnlijk een robot, dacht Justin, alleen machines konden zo kil en praktisch zijn. Ik ben Justin Dovelaar, een jongen van bijna 12 en dit is... Precieze leeftijd, AUB. 11 jaar, 8 maanden, 3 dagen, 11 uur, 10 minuten en 35 seconden, is dat precies genoeg? Vroeg Justin spottend. De wachter was ongevoelig voor de spot. Hij verwaardigde zich niet eens om te antwoorden. Volgende persoon, naam, soort, leeftijd AUB. Terwijl hij dat zei, veranderde hij enigszins. Hij leek nu duidelijk op een elf. Het vreemde was dat hij anders was en toch hetzelfde, net alsof hij uit allemaal heel kleine bolletjes was samengesteld, bolletjes die nu op een iets andere manier naast elkaar lagen, zodat hij niet meer de vorm had van een mens, maar van een elf, met vleugels en al. Ik ben Uf, zei Uf. Een elf van 91 jaar, 6 maanden, 3 dagen. Genoeg, zei de wachter. Toegang geweigerd. Reden, beide personen zijn te jong om zonder begeleiding naar binnen te mogen. Maar we zijn niet zonder begeleiding, riep Justin. We horen bij Tonia en Elva. Kijk, daar lopen ze. Die twee wezens bevinden zich niet in mijn domein. Nu niet en net niet. Hoe kan dat nou? Riep Justin boos. Net liepen ze toch hier? Een paar minuten geleden was mijn domein nog ergens anders, maar nu is het hier en hier en nu maak ik de regels. Nu een zus en dan weer zo, als het maar veranderlijk is. En volgens de regels van hier en nu zijn jullie te jong om erdoor te mogen zonder begeleiding. Kunt u die twee wezens daar ginder niet even voor ons gaan halen, vroeg Uf, dan blijven wij hier keurig wachten. Halen behoort niet tot mijn bevoegdheden, antwoordde de wachter. Maar meneer, begon Justin, mijn aanspreektitel is Quark. Maar Quark, als u ons niet doorlaat, dan maakt u van ons verloren wezens. Volgens mij behoort dat ook niet tot uw bevoegdheden. U mag vast geen verloren wezens maken. Verloren wezens, dat zoeken we op. De elfenbolletjes veranderden in een groot boek dat zichzelf van voor naar achteren doorbladerde. Volgens mij heeft een boek geen ogen, fluisterde Uf. Justin begreep meteen wat de elf bedoelde. Hij dook onder de slagboom door en begon te rennen. Uf zat nu achterstevoren op Justins schouders, zodat hij Quark in de gaten kon houden. Het gaat goed, fluistert hij. Die losbol bladert nog steeds. Tenminste, ik geloof het wel. Oh nee, hij begint te veranderen. Schiet op, Justin, snel. Hij verandert in een hond, een jachthond. Hij komt achter ons aan. Hij wordt groter en enger. Het is een bloedhond, Justin, een bloedhond. Het is net een boze droom, dacht Justin. Hij rende zijn longen uit zijn lijf, hij voelde een scheurende pijn in zijn borst en zijn knieën knikten. Nog even en zijn benen zouden het begeven. Nog steeds was hij niet veel dichter bij Tonia en Elvaar. Ze leken wel een Fata Morgana, misschien liepen ze in werkelijkheid heel ergens anders en was het alleen maar een luchtspiegeling van een kromme oude vrouw en een roestbruine elf daar voor hen op het weggetje. Ik kan niet meer, hijgde hij radeloos. Help me alsjeblieft, help! Hij wist zelf niet of zijn smeekbede gericht was aan Uf, aan Tonia en Elva, die nog steeds niet merkte dat er iets aan de hand was, of aan dat afzichtelijke bolletjesmonster, wiens hete adem hij nu in zijn nek voelde. Rennen moest hij, rennen voor zijn leven. Op zijn schouder hoorde hij Uf kreunen. Wat een pech, wat een vreselijk noodlot, kermde de elf. Komt die er ook nog bij, alsof één achtervolger niet genoeg was? Wat is er? Waar heb je het over? Gilde Justin in paniek. De draak, ik heb het over de draak, schreeuwde Uf. Die komt ook achter ons aan. Hij heeft net de slagboom verbrijzeld en hij gaat als een speer. Als het tegen zit, is de draak nog eerder bij ons dan die vreselijke bloedhond met zijn rode ogen en zijn druipende muil vol vlijmscherpe tanden. We zijn verloren, Justin, we zijn er geweest. Justin gaf de moed op. Met elke stap werden zijn benen zwaarder. Vooruit, hijgde hij, vooruit. Maar het ging gewoon niet meer. Hij zakte zomaar door zijn knieën. Het ene moment holde hij nog en een tel later lag hij op de grond. Uf duikelde van zijn schouder en rolde in een bosje brandnetels. Zodra hij niet meer bewoog, was de groene elf bijna onzichtbaar. Maar Justin kon zich nergens verstoppen. Aan beide kanten van de weg was een ondoordringbare heg. Hij zat in de val. Angstig keek hij om naar de monsters die op hem afkwamen, de bloedhond in galop, waardoor zijn oren achter hem aanwapperden, de reusachtige leguaan in gestrekte draf soepel en geruisloos draafde hij. Snel als de wind haalde hij de grommende hond in. Toen, in een flits, maaide een drakenpoot de bloedhond van het pad. Het ongelukkige wezen spatte uit elkaar in ontelbare bolletjes die alle kanten opvlogen. Raak, raak, juichte Uus tussen de brandnetels, terwijl Justin alleen maar kon staren naar het angstaanjagende monster dat op hem afkwam. Zijn grijnzende bek hing open en zijn tong schoot steeds naar buiten. Justin had het gekke gevoel dat er een slang op hem afkwam draven. Hij wilde het niet meer zien. Met zijn handen voor zijn dichtgeknepen ogen probeerde hij ook nog zijn oren dicht te stoppen om het stampen van de poten niet meer te horen. Het hielp niet. Gelaten luisterde hij naar het naderend onheil. Juist toen het gestamp hem dreigde te vermorselen, viel er een stilte. Geen dravende poten meer, alleen een soort gebries als van een dier dat lang en hard gelopen heeft en dat nu op adem probeert te komen. Voorzichtig gluurde Justin tussen zijn vingers door. De leguaan lag vlak voor hem uit te hijgen, terwijl zijn donkere glanzende ogen hem vol verwachting aankeken. Het dier leek nog het meest op een hond die net een stok heeft teruggebracht naar zijn baasje. Verbaasd liet Justin zijn handen zakken. Het lijkt wel of hij ons niet zal doen, zei hij onzeker. Hij durfde de leguaan niet uit het oog te verliezen, maar aan het geritsel hoorde hij dat de elf uit zijn schuilplaats kwam. Hij is gekomen om ons te verlossen van die vreselijke kwark, jubelde Uus. Dat geloof ik niet, antwoordde Justin. Hij heeft waarschijnlijk een hekel aan honden, en het was natuurlijk stom toeval dat hij precies op het juiste moment in de buurt was. Hij kon onmogelijk weten dat we hulp nodig hadden. Weet jij wel hoe hard je help riep? Vroeg Uus. Dat konden ze in heel Oer horen, en zo te zien beschouwt dit draakje jou als een baas. Ik wed dat hij precies zal doen wat jij zegt. Jij riep om hulp, dus kwam hij je helpen. Zo simpel is dat. Bah, ik zit onder de bulten. Als je me de volgende keer laat vallen, kies dan alsjeblieft een plek zonder brandnetels. De volgende keer, stamelde Justin. Ongerust keek hij naar de plaats waar kwark was veranderd in 100.000 losse bolletjes. Het leek of daar alweer een vage vorm te zien was, iets ronds. Justin krabbelde overeind en begon te hollen. Ho, wacht, je vergeet mij, riep Uus, maar Justin hoorde het niet eens. Hij wist opeens heel zeker wat voor vreselijk kwark dit keer zou worden. Een reusachtige spin of erger nog een vraatzuchtige tor. Zonder zich nog te bekommeren om de elf of de leguaan, rende hij weg zo hard hij kon. In zijn hoofd hoorde hij zijn moeders stem. Kijk eerst eens goed voor je jezelf bang maakt. Dat zei ze altijd als hij op de vlucht sloeg voor torren en spinnen die volgens haar zo klein waren dat je een vergrootglas nodig had om ze te kunnen zien. Maar Justin kon er niets aan doen dat hij in paniek vluchtte voor alles wat meer dan vier poten had. Als je eerst de tijd nam om zo'n walgelijk beest te bestuderen, had het onderhand de kans om tegen je been op te kruipen of in je gezicht te springen. Die onberekenbare griezels met poten konden rennen, springen, kruipen, steken, bijten, onder je huid kruipen en in je oor, of erger nog, ze konden door je neus omhoog gaan naar je hersens om vervolgens je hele hoofd leeg te eten. Bij die gedachten schreeuwde Justin van afschuw en liep nog harder. Hij rende in het wilde weg, net als de kip zonder kop die hem fladderend inhaalde. Vanuit zijn ooghoek zag Justin haar gaan, net iets sneller dan hij zelf liep. Automatisch probeerde hij de kip zonder kop bij te houden, tot hij bedacht hoe vreemd het was dat een onthoofd lijf kon rennen, dat het zelfs een stukje vloog voor het neerstorten in de struiken langs de kant van de weg. Ergens achter hem hoorde hij de losse kippenkop kakelen, terwijl het lijf uit de struiken probeerde te komen. Hij stopte om te kijken naar het blinde gefladder. Het duurde even voor de onthoofde kip tussen de takken door was gezakt. Ze draaide een paar keer om haar as en deed toen voorzichtig een paar stapjes vooruit, recht op Justin af. Daarna keerde ze zich vastbesloten om naar de weg. Hou haar tegen, pak haar voor ze weer wegloopt, riep iemand. Justin keek om, er kwam een meisje aanhollen. Ze had de losse kippenkop in haar hand en zwaaide ermee om zijn aandacht te trekken. Eerst leek het of ze tamelijk ver weg was, maar binnen een paar tellen was ze zo dichtbij dat Justin zag hoe klein ze was. Toe nou, grijp haar, ze gaat er vandoor, gilde het dwergmeisje. Justin keek weer naar de kip die met gezwinde pas wegstoof. Zonder zich te bedenken stortte hij zich op het rennende kippenlijf. Hij kreeg een poot te pakken en een vleugel. De andere vleugel fladderde wild en sloeg in zijn gezicht. De losse poot krabde langs zijn hand. Bijna liet hij de kip los, maar het meisje gilde. Goed zo, hou haar vast, ik kom eraan. Justin hield het fladderende kippenlijf zo ver mogelijk van zich af, maar hij zorgde er wel voor dat het niet kon ontsnappen. Zodra het meisje bij hem was, nam ze het dier handig van hem over, zette de kop op de nek en deed er een soort manchet omheen. De kip draaide een beetje met haar kop tot de nek lekker zat en begon met haar snavel in de grond te pikken op zoek naar iets eetbaars. Bedankt, pufte het dwergmeisje. Als jij haar niet had gevangen, dan was dat stomme beest misschien wel helemaal tot aan de krater gefladderd. Mag ik je misschien iets te drinken aanbieden? Je ziet eruit alsof je het stikheet hebt. Justin voelde opeens het zweet langs zijn hoofd lopen. Hij veegde het weg met de mouw van zijn jek. Ik woon hier vlakbij, ging het meisje door. Zie je die grote kastanjeboom daar bij de bocht? Ze wees naar een plek een eindje terug. Daar woon ik. Ik zag je langsgaan net voordat ik ontdekte dat mijn kip er zonder kop vandoor was. Heb jij mijn huis gezien toen je voorbij holde? Justin had helemaal niks gezien terwijl hij holde. Beschaamd dacht hij opeens aan Uf. Hij had de elf zomaar in de steek gelaten. Hij tuurde achterom. Uf kon natuurlijk niet zo hard lopen als hij, maar de elf zou nu zo onderhand toch de bocht om moeten komen, achterna gezeten door Kwark in zijn nieuwe gedaante. En waar bleef de leguaan? Aarzelend keek hij de andere kant op, verder vooruit. Daar ergens moesten Tonia en Elva zijn. Heb je ook een oude vrouw voorbij zien komen, vroeg hij. Een oude vrouw en een grote bruine elf? Het dwergmeisje schudde haar hoofd. Jij was de eerste vreemde die hier sinds tijden langskwam. Misschien heb je even niet opgelet, hield Justin aan. Ik weet zeker dat ze hier niet geweest zijn, antwoordde het meisje. Ik heb de vos gezien en Roderick, die verderop woont. De drie geitjes van Bettina zijn langsgekomen en Dummy en Tummy natuurlijk, want die gaan de hele dag op en neer, maar geen oude vrouw en ook geen bruine elf. Ongerust keek Justin weer achterom, maar nog steeds was er geen spoor van Uf, Kwark of de leguaan te bekennen. Ik moet terug naar het hek van Kwark, zei hij tegen zichzelf. Daar kan ik de anderen terugvinden, en vandaar weet ik ook de weg naar huis. Dat is lang niet zeker, zei het dwergmeisje. Niets is ooit hetzelfde in het domein van Kwark. Alles wat hem toebehoort, verandert onophoudelijk. Het is een lastige buurman. Soms legt hij zijn domein stiekem op ons land en verandert ons vee in losbollen. Mijn kip had hij ook bijna te pakken. Ik kon het arme beest nog net redden voor het helemaal was losgebold. Alleen voor de kop was het te laat. Dat is heel vervelend, want daardoor valt de nek af en toe uit elkaar, zodat de stumper zonder kop rondholt. Ze keek even of de kop nog op de kip stond. Toen vroeg ze, wie zijn die anderen over wie je het net had? Tonia en Elva, en Uf natuurlijk, en de leguaan, somde Justin op. Het dwergmeisje trok een diepe rimpel in haar voorhoofd. De oude vrouw en de elf, dat zijn Tonia en Elva, maar wie is Uf en wat is een leguaan? Nee, wacht even, laten we eerst naar huis gaan. Daar zet ik een lekker kopje druisthee, en dan pas mag je me alles vertellen, van het begin af aan, via gisteren en daarginder tot nu aan toe.